Nog een herinnering dat aanstaande middag, de middag voor gewassen arbeid om 2:30 en 's avonds om 7:30 op voor te gaan, dominee Brons van Urk. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoond dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. Ook ziet gij geen van hunne zonden aan, want de schuld uws volks hebt gij uit uw boek gedaan. We zingen uit de 85e psalm het eerste en ook het tweede vers. Gemeente, we openen Gods woord vanavond allereerst in de profetieën van Zacharia. We lezen het 13e hoofdstuk daaruit. En daarna een klein gedeelte uit Marcus 14, de versen 27 tot en met 31. In aansluiting daaraan zingen we uit de 89e psalm het 16e vers. Maar ach mijn God, waar blijkt uw trouw nu, waar uw eer? Gij stoot en werpt thans uw gezalfde neer. Dus 89 vers 16, na de schriftlezing allereerst uit Zacharia 13. Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinheid. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere der Heerscharen, dat ik uitroeien zal uit het land de namen der afgoden, dat ze niet meer gedacht zullen worden. Ja, ook de profeten en de onreine geest zal ik uit het land wegdoen. En het zal geschieden wanneer iemand meer profeteert, dat zijn vader en zijn moeder, die hem gegenereerd hebben, tot hem zullen zeggen, gij zult niet leven, dewijl gij valsheid gesproken hebt in de naam des Heeren. En zijn vader en zijn moeder die hem gegenereerd hebben, zullen hem doorsteken wanneer hij profeteert. En het zal geschieden te dien dagen dat die profeten beschaamd zullen worden, een iegelijk vanwege zijn gezicht, wanneer hij profeteert. En zij zullen geen haren mantel aandoen om te liegen. Maar hij zal zeggen, ik ben geen profeet, ik ben een man die het land bouwt. Want een mens heeft mij daartoe geworven van mijn jeugd aan. En zo iemand tot hem zegt, wat zijn deze wonden in uw handen? Zo zal hij zeggen, het zijn de wonden waarmee ik geslagen ben in het huis van mijn liefhebbers. Zwaard ontwaakt tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere der Heerscharen, sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden. Maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. En het zal geschieden in het ganse land, spreekt de Heere. De twee delen daarin zullen uitgeroeid worden en de geest geven, maar het derde deel zal daarin overblijven. En ik zal dat derde deel in het vuur brengen. En ik zal het louteren gelijk men zilver loutert. En ik zal het beproeven gelijk men goud beproeft. Het zal mijn naam aanroepen en ik zal het verhoren. Ik zal zeggen, het is mijn volk. En dat zal zeggen, de Heere is mijn God. En dan uit Marcus 14, het gedeelte bij vers 27. En Jezus zeide tot hen, gij zult in deze nacht allen aan mij geërgerd worden. Want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. En Petrus zei tot hem, of ze ook allen geërgerd werden, zo zal ik toch niet geërgerd worden. En Jezus zeide tot hem, voorwaar ik zeg u dat heden in deze nacht, eer de haan tweemaal gekraaid zal hebben, zult gij mij driemaal zult verloochenen. Maar hij zei nog des te meer, al moest ik met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. En insgelijk zeiden ze ook allen. Tot zover de schriftlezing.
Amen.
Gemeente, doen we nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En dat in gemeenschap met de kerk van alle plaatsen en tijden. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Christus Jezus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gemeente Gods woord, de tekst voor de prediking vanavond is uit Zacharia 13 en daarvan het zevende vers. Op deze lijdenszondag komt het woord van God daarin tot ons zwaard. Ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mij metgezel is, spreekt de Heere der Heerscharen. Sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden, maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Bidden we samen gemeente om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Heren, dat voorrecht dat geeft u ons dat we vanavond hier samen mogen komen rondom uw woord. U hebt ons allemaal, heren, de gelegenheid gegeven en u stelde ons in staat. De een misschien op een wat makkelijker manier dan de ander, maar toch zo dat we hier onze plaats konden innemen. Dat geldt wat onze lichamelijke omstandigheden betreft. Er zijn er ook wel uit deze gemeente die weer thuis moesten meeluisteren, al is het een voorrecht dat het kan toch, het gemis van het samenkomen in uw huis, dat kan ook een moeite zijn waarmee we worstelen bij tijd en wijle. Maar niet alleen dat, heren, u weet dat er veel meer bezwaren zijn. En als het aan ons ligt dat die bezwaren zo groot kunnen zijn, dat we allerlei excuses kunnen vinden om niet te komen daar waar u wilt spreken. En heren, nu bidden we van u, nu we er zijn, dat u er ook wilt zijn. Als dat zo is, Heer, dan zal uw woord ook werken. Niet ledig tot uw weerkeren, maar doen alles wat u behaagt. Als we vanavond mogen nadenken vanuit het profetische woord dat zeer vast is en waar we wel aan doen om er acht op te geven. Als we daaruit na mogen denken over uw heilig lijden en sterven, Heere Jezus Christus. Doe ons dan ook zien, ook met betrekking tot ons eigen leven, wat uw woord ons te zeggen heeft. Opdat we niet voor een ander zullen luisteren, niet als een soort toehoorder hier zitten, maar dat u door uw Heilige Geest het zo maakt, Heere, dat we werkelijk aangesproken, aangeraakt worden door uw woord, dat het binnen mag dringen. Heere, we bidden u, of dat het tweesnijdend scherp zwaard, zo wordt uw woord genoemd, dat we het mogen voelen vanavond. Het zwaard van de geest, dat binnendringt tot in het diepst van ons bestaan en daar openlegt alles wat voor u al open is, maar waar we onszelf voor verbergen en wat we verborgen houden. Heren, we zijn allemaal hier vanavond als mensen die een open boek voor u zijn. En heren, als we daar aan denken, wie zijn wij? Wie zijn onze kinderen? Dat u ons nog deze gunst wil bewijzen. Dat u het kunt hebben, heren, dat wij samenkomen onder het aanroepen van uw heilige naam. Terwijl onze monden, onze gedachten en hoe ons hele leven is, niet de heiligheid weerspiegelt die eigen is aan u. Heere, geef ons ook daar een indruk van, dat het maar niet gewoon een dienst is, een kerkdienst is, maar dat het een onnoemelijk groot voorrecht, een genadegeschenk is, als u ons in ieder geval vanavond nog één keer de gelegenheid geeft om te horen wat tot onze eeuwige vrede dient. Heere, mag het vanavond zo zijn voor die ene man, die ene vrouw, die ene jongen en dat ene meisje. En vermenigvuldigt u het dan maar, Heer. Dan bent u er niet de God die er maar één kunt zalig maken. Maar u hebt, Heere Jezus Christus, uw leven gestort, uw bloed gegeven. Tot een rantsoen, tot een losprijs voor velen. Heere, maak het waar. Vertroost allen die u zoeken. En laten allen die in u, als de leidende borg en zaligmaker, ook hun borg en zaligmaker hebben leren omhelzen, ook verder geleid worden, opnieuw, en de glans, de gloed van het lijdensevangelie mogen ervaren in hun leven, opdat ze u, die hen zo uitnemend hebt liefgehad, dat ze ook u zullen liefhebben met een wederliefde die zo ook leert om de voetstappen te drukken van hem die u in deze wereld gezonden hebt, om een zaligmaker van zondaren te zijn. Heere, schrijft u zelf het adres vanavond zo dat we het zullen weten. Dat is tegen mij gezegd. En niet tegen een ander. Heere, zegen uw woord overal waar het verkondigd is of nog mag worden. Breidt uw koninkrijk uit, Heere, over heel deze wereld heen. We bidden u ook voor de kerken in ons vaderland, ook ons eigen kerkverband. U kent de zorgen die er zijn als het gaat om zieke dienaren van het woord. Sommigen al lange tijd, Heere, al maandenlang. Anderen nog maar heel kort. Ik bid u ook voor dominee Westering, die eigenlijk vanavond hier voor zou gaan, maar voor wie dat nu even niet mogelijk is en dat hij in ieder geval voorlopig even een week of twee weken rust moet houden. Heere, geef hem herstel ook van het lichaam en wilt u aan allen gedenken die niet, zoals het verlangen van hun hart is, uw woord kunnen uitdragen. We bidden u ook, Heere, of dat u het waar wilt maken. Dat zoals u dat hebt laten zien aan Zacharia, dat er een tijd zal komen waarin ze geen vals evangelie meer kunnen verdragen, maar dat zelfs de valse profeet door zijn eigen vader en moeder gedood zal worden, opdat de leugen niet meer geloofd zou worden en die verontreiniging weg zou zijn. Heere, stopt u dan ook de mond van de leugensprekers. Bekeer ze, opdat er ook schaamte mag zijn, zoals u dat tekent in uw woord, over alles wat gesproken is, alleen uit eigen hart en naar eigen inzichten. En bewaar ons daar ook voor, Heere. Want Judas was ook onder de twaalven. En laat dat een les zijn die we ons leven lang niet vergeten. Heere, zegen ons land en volksleven. Als we deze week ook de biddag voor gewas en arbeid zullen mogen houden, dan zullen we dat doen te midden van onze samenleving en als burgers van onze samenleving. Laat er ook dan het gebed mogen zijn, Heere, om werkelijk heil voor ons vaderland, de terugkeer tot U, de levende God, opdat we niet met onze kinderen en het verdere nageslacht zullen moeten merken hoe een land onder uw toorn steeds verder wegzinkt en ontzinkt aan alles wat met u en uw dienst te maken heeft. Heere, ontferm u zich over allen die in nood zijn op deze wereld. En dat zijn er veel en veel meer als dat we ooit vermoeden. Wees ook met degenen die vanavond hier in de kerk zitten, die het moeilijk hebben, die een onbegrepen levensweg gaan, moeite en zorgen kennen, die niet met een ander besproken kunnen worden. Heere, wilt u horen als er geroepen wordt? U hoort zelfs het geroep van de jonge raven. Wilt u dan ook horen, als zo in de stilte het hart uitgestort wordt? Genadige ontfermer, wil ons een horend, een ontsloten hart geven en wil zo zelf uw woord in ons leven indragen, tot verheerlijking van uw naam en tot zaligheid van onze zielen. Hoor ons, om Jezus wil. Amen. Gemeente, u mag de Heer nu dienen met uw gaven en we zingen ter inleiding op de prediking uit de 80ste psalm, de laatste twee versen, het 10e en ook het 11e vers. denkt niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze euveldaad wordt ons uit gunst vergeven, verzoen. De zware schuld die ons met schrik vervult, bewijs ons eens genade. Zo zullen wij, de schapen u verwijden, in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. 79, 4 en 7 in aansluiting aan de prediking. Geliefde gemeente, stel u voor. Toen u vanavond hier bij de ingang van de kerk naar binnen wilde gaan, dat daar een man stond en u zag het. Hij had een zwaard bij zich. U zegt, was dat nou? Nee, laat dat eens op uw inwerken. U wilde de kerk binnen, maar er stond één met een zwaard. Ik zou me voor kunnen stellen dat er vanavond niemand binnen zat. Omdat u ervan overtuigd was, die man zou dat zwaard wel eens tegen mij kunnen gebruiken. En terwijl u daar staat te wachten voor de deur, en eigenlijk wel beseft, het is onmogelijk voor mij om veilig binnen te komen, de toegang is versperd, hoort u in één keer een stem die roept: zwaard, ontwaak. En dan is wel duidelijk wat bedoeld wordt. Dan moet dat zwaard gebruikt gaan worden. Ik zou me voor kunnen stellen dat u niet meer bij de ingang bleef staan, maar snel, om het vege lijf te redden, huiswaarts gegaan was. Als die stem gezegd heeft: zwaard, ontwaak. Tegen mijn herder. En dat is het evangelie van het zwaard wat we vanavond mogen overdenken. Dat er één is die geslagen werd door het zwaard. En toen dat gebeurde, was de toegang open. En op grond van dat zwaard zijn we vanavond hier samen onder de verkondiging van het evangelie. Want als dit woord niet waar geworden was, als Zacharia 13 vers 7 niet werkelijkheid geworden was in de geschiedenis, dan waren we geen van allen vanavond hier. Dan zou u, als u al ooit een keer probeerde te bidden tot de Heer, gewaar moeten worden dat dat een onmogelijkheid is en dat er geen toegang is tot God. En daarom in het lijden van de Heer Jezus, als we daar geen zwaard in zien, dan doen we, vrees ik, tekort aan de diepte en aan de hoogte van dat lijden en sterven van de zaligmaker. Het zwaard van God treft zijn metgezel. Dat is het wat Zacharia in de 4e, 5e eeuw voor Christus geprofeteerd heeft. Onder de teruggekeerde ballingen daar en met name dan in Jeruzalem. Want u weet wel, die hoofdstukken 12 tot en met 14, die hebben eigenlijk vooral als eerste adres Jeruzalem gehad en het volk wat daarin woont. Vanavond een ander adres. Ja, en dat bedoel ik niet algemeen. Het adres van de prediking, Er is er niet één vanavond die kan zeggen, en hier heb ik geen boodschap aan. Zwaard, ontwaak. Tegen mijn herder en tegen de man die me metgezel is, spreekt de Heere der Heerscharen, het evangelie van het zwaard. En we letten op een tweetal gedachten als we de tekst volgen. Gods slaande zwaard tegen zijn metgezel, de herder. En Gods sparende hand en zijn kleinen, de schapen. Het evangelie van het zwaard, Gods slaande zwaard en zijn herder, de metgezel, Gods sparende hand en zijn kleinen, de schapen. De profetieën van Zacharië nemen ons dus mee, dus zei ik al zo rond het jaar 500 van onze jaartelling. Zacharië, een heel jonge profeet. We weten ook niet eens of dat hij wel zo heel lang geprofeteerd heeft. Als we de dateringen uit het Bijbelboek zelf volgen, is dat maar een heel betrekkelijk korte tijd geweest. Eén van de twee getuigen, u weet, hij heeft met Haggai samen daaronder de teruggekeerde ballingen het woord van God mogen en moeten verkondigen. En in het laatste gedeelte, Zacharië 12 tot 14, gaat het dan met name over de toekomst van het volk. Maar nooit zo dat een Israëliet die in Jeruzalem zijn woning had en de profeet Zacharië hoorde spreken, zou denken, wel, dat komt allemaal nog wel een keer, daar heb ik nu geen boodschap aan. Dat is nooit zo. Als de Heere in de profetieën, ook van Zacharië, spreekt tot het volk, dan krijgen ze maar niet een of ander bericht wat ooit nog wel eens een keer vervuld zal worden, maar heeft dat altijd iets in zich van een voorlopige vervulling. En als we het 13e hoofdstuk dan met name opgeslagen hebben, om even het verband aan te geven, het slot van hoofdstuk 12, laat ons weten dat er een tijd komt dat als de geest uitgestort wordt, dat ze zullen gaan beseffen wat ze misdreven hebben. Er in Jeruzalem zal vervuld worden met rouwklachten. En dan mag Zacharia het evangelie verkondigen. Dat het dan zo zal zijn dat er een fontein tegen de zonde en tegen de onreinheid geopend is. Dat heeft alles te maken, straks daar meer over, met het zwaard wat ontwaken zal. En dan zal Jeruzalem gereinigd worden, alle afgoden gaan weg en alle valse profeten gaan weg. En loopt er per ongeluk toch nog één rond en hij wordt aangesproken, zo hebben we gelezen, van wat zijn dat voor kleren? Dan zal iemand zeggen, als het gaat om de wonden in zijn handen, het zijn de wonden waarmee ik geslagen ben in het huis van mijn liefhebbers. Hij schaamt zich om nog die tekenen te dragen. En daarom zei hij eerst, we hebben dat gelezen in vers 5, ja, ik ben een boer. Terwijl hij wel de valse profetie verkondigd had. En daar knoopt de gedachte van onze tekst bij aan. De valse profeten zullen geslagen worden, maar er gebeurt nog wat ingrijpenders. Zwaard, ontwaak. Nu, een zwaard, dat kan op zich al indrukwekkend zijn. Dat is op een bepaalde leeftijd bij ons allemaal wel zo, denk ik. Dat als je een zwaard hebt, dan ben je machtig. Dan maak je indruk. En dat is niet alleen zoals we in de kinderschoenen staan. De hele wereld en de machthebbers van deze wereld leven bij de gratie van hun zwaard. Nu, zolang als dat zwaard niet gebruikt wordt, dan heb je er nog niet zoveel van te vrezen. Maar in de profetie moet Zacharia het woord van de Heere gaan roepen, want hij spreekt. Er is niet een mens die zegt, zwaard, word wakker. Maar God zelf roept een zwaard tevoorschijn. dat gebruikt moet gaan worden. Een zwaard dat, zo laat de woordkeuze merken, dat als het ware sliep, nog in rusten was, niet gebruikt werd. En nu moet dit zwaard zijn werk gaan doen. Nou, wat het werk van een zwaard is, dat weten we. Doden. Verwonden. Zacharia moet dus een uitgetrokken zwaard verkondigen. Want dat is het, daar komt het eigenlijk op neer. Zwaard ontwaak. En als het zwaard wakker is, dan staat hij daar met een uitgetrokken zwaard. Daar begon ik al mee, maar nu even daarna terug. Hebt u, heb jij dat in uw leven wel eens gezien? En dan bedoel ik natuurlijk niet dat verhaaltje waarmee ik begon. Maar dit, wat de Bijbel ons tekent aan het begin, nee, niet aan het prille begin van de geschiedenis van deze wereld, maar wel toen deze wereldgeschiedenis nog niet zo heel oud was. Wat bedoel ik? Ook een zwaard wat ontwaakt was. Als u het laatste vers van Genesis 3, en u weet het wel en u bent mijn gedachte al voor, als Adam en Eva verdreven zijn uit het paradijs. Zwaard, ontwaak. En dan lezen we in het laatste gedeelte, en hij stelde daar een gerub voor de ingang van de Hof van Eden, en een vlammig lemmer in zwaard dat zich omkeerde. Die engel stond daarmee, als het ware terwijl de zon schitterde, blonk het. En zo zag ieder het uitgetrokken, het ontwaakte zwaard, om te bewaren de weg van de boom des levens. Bij wijze van spreken. Als Adam tegen Eva gezegd had, joh, ik heb zo'n heimwee naar die plaats, dan was het hem onmogelijk om nog één keer daar te komen waar de boom des levens stond. Want het zwaard was ontwaakt. Een ontwaakt zwaard. Wat heeft ons leven daarmee te maken? Paradijs is lang geleden. Profetie van Zacharia is ook al lang geleden. Gelooft u dat vanavond er een uitgetrokken zwaard is? Of dacht u dat het zwaard dat de toegang tot de boom des levens ontzegt, dat de Heere dat al lang weer opgeborgen had? Omdat, zo is dan de gedachte wellicht, de Heere Jezus toch voor de zonde betaald heeft. Dat is niet waar. Ieder die vanavond hier is, die zonder God leeft, zonder dat hij innerlijke betrekking heeft op hem, de situatie van ons allen, zoals wij geboren worden, is dat wij kinderen des toorns zijn, die in het rijk van God niet kunnen komen. Daarom vraag ik u, hebt u, heb jij het uitgetrokken zwaard wel eens gezien? Boven uw leven. U hebt er ja op gezegd voor uw kinderen. En dat is een aangrijpende gedachte. als u boven een wiegje staat. Zwaard, ontwaak. Dat is een aangrijpende gedachte. Als uw kinderen groter geworden zijn. En als het nog zo is dat ze zonder God voortleeft. Zwaard, ontwaak. En als we 40, 60 of 80 jaar geworden zijn. En nog nooit het verloren hebben van God. Nog nooit gezongen hebben met ons hele hart. God heb ik lief, want die getrouwe Heer. Het zwaard is ontwaakt. Dat is het. Achtergrond waartegen de profetie van Zacharia ook klinkt. Want dat zwaard komt er niet zomaar. Dat is het zwaard van Gods gerechtigheid. Zo stelt de Bijbel ons dat ook voor. Dat is het zwaard van Genesis 3. Waarom is dat er? Omdat de Heere het waar maakt. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En nu, zwaard, ontwaak. Als de Heer het vanavond zegt, en hij zegt het, wie van ons zal blijven leven? Zult u leven? Zal ik het er levend afbrengen? Zwaard, ontwaak. Daarom is het evangelie. Omdat als het klinkt, zwaard, ontwaak, dat de Heere niet zegt, en sla die man, sla die jongen, sla dat meisje. Maar zwaard, ontwaak, tegen mijn herder. Tegen de man die mijn metgezel is. En naar de betekenis van die woorden, gemeente, hoeven we niet te raden. Marcus 14. Als de Heere Jezus het avondmaal ingesteld heeft. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen ze uit naar de Olijfberg. En Jezus zei tot hen, gij zult in deze nacht allen aan mij geërgerd worden. Of deed u dat net ook? Ergert u zich aan het zwaard, omdat u nog nooit erkend hebt. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Er is geschreven, ik zal de herder slaan. En de schapen zullen verstrooid worden. Natuurlijk is het waar dat deze profetie, zei ik al, een eerste vervulling gehad heeft in de dagen van Zacharia en daarna. Hoe is het waar geworden? Dat zoals Deuteronomium 18 bijvoorbeeld spreekt over die profeten. En uiteindelijk de hele rij profeten samenkomen in de hoogste profeet, de Heere Jezus Christus. Zo ook hier als het gaat over de herder. Het volk Israël had vele herders gehad, hun koningen waren herders, als het goed was. Hun vorsten, degene die het land bestuurden, worden herders genoemd. Denkt u maar aan Ezechiël 34. Aan de herders die zichzelf weiden en niet de schapen van het volk Israël weiden. Zo heeft de Heer het ook waargemaakt in dat opzicht. Denkt u aan de vier donkere eeuwen voorafgaand aan de komst van de Heer Jezus. Malachi was de laatste profeet. En daarna, als er geen echte profeten zijn, als er niet echt de verkondiging van het woord is, dan gaat een volk ten onder. De herders zullen geslagen worden en de schapen van het volk verstrooid. Als hij met innerlijke ontferming bewogen wordt over de scharen, want hij zag ze als schapen zonder herder. Ten diepste is deze profetie dus naar het woord van Jezus zelf vervuld in zijn eigen leven. Dat laat trouwens dat laat trouwens zien hoe de Heer Jezus geleefd heeft bij het woord van zijn vader. Als hij in zijn Bijbeltje voor zich had Zacharia 13. Als hij in de boekrol van de profeet Zacharia las. Dan heeft hij het geweten. Zwaard ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mij metgezel is, spreekt de Heere der Heerscharen. En bij wijze van spreken, als de Heere Jezus dat 's avonds las, of 's morgens, of wanneer dan ook maar, dan wist hij het. Dit ben ik. Mijn vader spreekt, zwaard ontwaak. En zo geeft hij het ook door aan zijn leerlingen, aan de discipelen. Maar wat een woord, zwaard ontwaak tegen een zondaar. Dat kunnen we begrijpen. Of niet? Of zou u daar ook verwonderd van opkijken? Leven. Heb u dan meteen al de gedachte zo van, ja, dat kennen we wel. Dat is alleen maar om een mens wat ongerust te maken. Zou dat waar zijn? Zou de Heere het daarom alleen laten verkondigen? Werd u maar onrustig. Tot u rust vond in hem die het ondervonden heeft zwaard. Ontwaak tegen mijn herder, tegen de man die mijn metgezel is. En dan wordt voor het woord man, dat is een woord wat aangeeft iemand die in de kracht van zijn leven is. Dat was ook zo toen de Heere Jezus zijn leven op het altaar van Golgotha ging leggen. Was hij in de kracht van zijn leven. Zo rond de 33 jaar, dat weet u. Tegen de man die mijn metgezel is. Dat is een woord wat u op twee manieren uit zou kunnen leggen. Die niet met elkaar in strijd zijn. U zou het mogen lezen allereerst als een woord wat aangeeft dat de Heere Jezus als deze herder één is met zijn vader. Wat zijn wezen betreft. Dat God uit God en licht uit licht. Maar juist in de betekenis als het gaat om zijn lijden en sterven, is het niet zozeer dat hier beleden wordt dat hij ook waarachtig God is. Maar dat hij degene is, een metgezel. Een gezel, dat werd vroeger nog wel gebruikt natuurlijk als je wat werknemers in dienst had. De gezellen. Een metgezel, een collega, iemand met wie je samen het werk deed. Als hier het woord metgezel gebruikt wordt, dan moet u dat vooral zien in het licht van het werk van de Heere Jezus. En wat voor werk deed de Heere Jezus? Het werk dat zijn vader hem opgedragen had. Waarom moest de Heere Jezus lijden en sterven? Waarom ging hij de weg die we weten uit het evangelie? Omdat het vaders weg was. Omdat het vaders werk was. Wat hij zou volbrengen. De metgezel. En juist deze man. Deze metgezel die in de schoot des vaders was. De enig geboren zoon van God. Stem uit de hemel die zegt, zwaard, ontwaak tegen deze man. Sla hem. Sla die herder. En zij sloegen hem. Ze sloegen hun handen aan hem. En ze grepen hem. Ze bespuwden hem. En ze gaven hem kinnebakslaag. Sla die herder. Hoe is het waar geworden in het leven van de Heere Jezus op heel die lijdensweg? Als ze hem daar bespotten als de koning der Joden en ze sloegen zijn hoofd met een rietstok en bespogen hem en vallende op de knieën aanbaden hem. Waarom? Sla die herder. En als hij dan heen geleid wordt naar het kruis en als de Romeinse soldaat de nagel neemt om in de handen van de Heere Jezus te nagelen. Waarom? Sla die herder. En als hij daar roept, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Daar roept Gods eigen zoon, zijn metgezel. En hij heeft geen vader meer die hoort. De helse angst en pijn geleden. Waarom? Sla die herder. Dat was het woord van zijn vader. Het goddelijk zwaard. Dood. De enig geboren zoon. Die in de schoot des vaders was. Het woord dat vlees geworden is. Kunt u dat begrijpen? Er is dat grote gevaar dat we het lijdensevangelie ongeveer wel kennen. We weten alle feiten. En als in deze lijdensweek herhaalde keren daarover gepreekt wordt. En we lezen dat misschien zelf bewust aan tafel ook met onze kinderen. We spreken daar ook over. Dan zou het gevaar kunnen bestaan. Dat we zo, mag ik het zeggen, thuis zijn in al die dingen hoe het gegaan is. Dat we niet eens meer beseffen wat voor ondoorgrondelijk wonder het is. Wat Abraham niet hoefde te doen. Toen hij met het uitgetrokken mes boven Isaac stond. Abraham, Abraham. Zo hoefde hij zijn zoon niet op te offeren. Maar wat Abraham niet hoefde te doen, deed God wel. Die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Sla die herder. De man die mijn metgezel is. Tegen Maria werd gezegd, een zwaard zal door uw ziel gaan. Een gemeente, meer dan dat er een zwaard door de ziel van Maria gegaan is. Bij wijze van spreken. Het zwaard dat door Gods vaderhart gegaan is. Nee, zo niet. Vanuit een vaderhart, door het hart van zijn zoon, sla die herder. Sla de man die mij metgezel is. Wat is dat voor zwaard? Dat is precies hetzelfde zwaard als wat u, als wat jou, als wat mij zal treffen als we volharden in onze onbekeerlijkheid. Iedere vijand van God en van zijn Christus zal dit zwaard ervaren in zijn leven. Dat zwaard. Dat treft de zoon. Als hij zijn leven ten offer zal geven. Maar dat zwaard is tegelijkertijd het zwaard van Gods welbehagen. En wat krijgt dat zwaard dan een glans? Want als we misschien gedachten krijgen van medelijden. Dat is niet denkbeeldig in de tijd van het lijden van de Heer Jezus. En ik zeg niet dat ik dat niet kan begrijpen als je de Heer Jezus ziet staan als de spotkoning. En als hij vuistslagen in zijn gezicht krijgt en als het speeksel van zijn wangen afdruipt. En hij staat daar tot een spot van allen. Ze kunnen met hem doen wat ze willen, zo denken ze. En toch, u moet niet zeggen, ach, met het oog op hem. Maar de verwondering dat dit het zwaard is van Gods welbehagen, het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. En waarom? Opdat er zo ook het werkelijkheid zal worden dat als het zwaard hem getroffen heeft, dat dat zwaard niet twee keer zijn werk zal doen. Omdat de herder geslagen is, zullen er schapen vrij uitgaan. Zo is het zwaard vooral ook van Gods onbegrijpelijke zondaarsliefde. Een zwaard en liefde? Jazeker. Eén en al liefde. Van de kant van de metgezel. Om zo zijn vader te eren, om zo de schuld uit het boek weg te doen, om zo een rechtsgrond eronder te leggen, gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. Ga niet met die gedachten naar huis, straks. O schrik, beef. Als u zonder God voortleeft. Maar beef niet zoals Judas beeft. Want hij vindt in gunst en niet in wraak zijn lust het evangelie van het zwaard. Het zwaard trof zijn zoon. En zo is er de toegang. En wie hanteerde dat zwaard dan? Joden, Romeinen, Pilatus, noem ze allemaal maar op. Maar de diepste geheim, Handelingen 4, 28e vers, om te doen al wat uw hand, uw raad tevoren bepaald had, dat geschieden zou. Wie dood? De herder, zijn vader, die hanteert het zwaard van de gerechtigheid. Sla, leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten, want in die zee verzinken mijn gedachten. Of niet? Dat zwaard dat dan voor die schapen, voor de overtredingen van die schapen gebruikt zou moeten worden. Terwijl Gods hand tegen die schapen zou moeten zijn. En schapen, dat weet u, dat heeft tweeërlei betekenis. U komt het in het Oude Testament tegen als de brede aanduiding voor iedereen die Israëliet was. Gij nu zijt mijn volk, de schapen mijner weide, zegt de Heer. Johannes 10 vindt u het in een beperktere opzicht. Mijn schapen horen mijn stem en ze volgen mij. Dan gaat het om de schapen, mag ik het zo zeggen, die ook echt tot de kudde van de Heere Jezus behoren. Maar als zo ten gevolge van de herder, van de dood van de herder het waar zal worden en de schapen zullen verstrooid worden, en dat is ook waar geworden. Ik noemde het al in die eeuwen voorafgaand aan de komst van de Heere Jezus, hoe het volk verstrooid werd, letterlijk soms, in ieder geval in geestelijk opzicht. In de nacht in welke hij verraden werd, ze vluchten allemaal. O jawel, Johannes was er op afstand, Petrus was er op afstand, maar bij wijze van spreken, hij had dat nog beter maar niet kunnen doen, want dan verloochent hij zelfs zijn meester. De schapen zullen verstrooid worden en een schaap zonder herder is ten dode opgeschreven. En toch, al schrikken de schapen en al worden ze verstrooid, op de opstandingsmorgen gaat hij het waarmaken wat hier ook staat aan het slot van het zevende vers. Maar ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. Diezelfde hand die het zwaard hanteerde om zijn zoon te doden. Diezelfde hand is de hand die de schapen gaat weiden. Die de schapen gaat opzoeken. Die de schapen gaat verzamelen. Dat is Gods genadige hand in Christus. Tot wie? Allereerst gaat het dan hier ook weer, Marcus 14, over zijn discipelen. Zo was het toch begonnen? Galilea. Ziet, ik ga u voor naar Galilea. Dat is meteen wat erop volgt als hij Zacharia 13 aangehaald heeft. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. Dan gaat hij ze verzamelen. Dan gaat hij ze versterken, de schapen van zijn weide. Vindt u dat niet een mooie uitdrukking? Ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. Ja, dat is Petrus. Heren, al zullen ze allen aan u geërgerd worden, ik geenszins. En desgelijks zeiden ze allen. Ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. Toen was Petrus nog veel te groot. Petrus de Kleine. En Petrus naar buiten gaande weende bitter. Wie is een kleine? De ongelovige, zwaarmoedige Thomas. De Emmausgangers. O onverstandigen en tragen van hart om te geloven al wat de schriften van mij getuigen. Wie zijn die kleinen? Maria Magdalena. Die liefde heeft, maar door de tranen zo verblind is, dat ze haar geliefde meester aanspreekt als de tuinman. Ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. En dat was de eerste kring waarin de Heere dat waar gaat maken. Hoort u dat trouwens? Daar hoort dus Petrus bij. Daar hoort Thomas bij. Daar hoort Maria bij. Daar horen die Emmausgangers bij. Zou u er niet bij kunnen? De kring wordt groter na Pinkster. Als de geest der genade uitgestort wordt, dan gaat de Heere het waar maken dat ze het zwaard zullen gaan ontdekken. En zij zullen zien wie ze doorstoken hebben. En ze zullen over hem rouwklagen als de rouwklacht over een enig geboren zoon. En dan hebt u ze, de kleine. En dan wordt het waar. Ik zal mijn hand tot de kleinen wenden, want dat maakt hij waar. Als we maar, mag ik het zo zeggen, klein genoeg zijn, dan weet hij ons wel te vinden. Nee, en dat moet u niet zo uitleggen van, oh, moet ik dan eerst mezelf proberen klein te krijgen? Dat lukt u toch nooit. Dat lukt u nooit. En als het u gelukt is, dan is dat niks anders dan hoogmoed. Nee, klein geworden. En dat leert u wel als het waar wordt. En zij zullen zien wie zij doorstoken hebben. Als het ook waar wordt. De hand van de Vader die de Zoon doorsteekt. Maar wel. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. De ongerechtigheden heeft hij op hem doen aanlopen. Maar dan worden het wel mijn ongerechtigheden. En dan waren het de Joden niet die hem kruisten. Dan heb ik het gedurfd om hem te doorsteken met mijn zonde, met mijn afwijkingen in mijn hele bestaan. Is het dan hopeloos? Dat zou het zijn als er niet een fontein geopend was tegen de zonde en tegen de onreinheid. Want juist door dat zwaard is die fontein geopend. En gaat hij als een herder de verstrooide schapen bijeenbrengen uit Israël, maar verder ook uit alle landen waar hij zo door zijn geest gaat werken. Ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Dat is de wet van het koninkrijk der hemel. De kleine. En dat mag u ook best letterlijk nemen. Als het gaat om de Heere Jezus als de goede herder, zult u het niet vergeten. Dat de Heere Jezus vooral oog heeft voor de kleinen. Als ze met elkaar ruzie maken over wie van hen de meeste is. Ook tijdens op zijn lijdensweg. Dan neemt de Heere Jezus een kleine. Indien gij niet wordt als een kindeke. Gij kunt het koninkrijk Gods geenszins ingaan. Ik zei u aan het begin het zwaard, een aangrijpende gedachte boven een wiegje. Maar wat een gedachte, er is een herder en hem trof het zwaard, zodat het mogelijk is, zodat het werkelijkheid gemaakt is. Wij met onze kinderen, die kinderen des toorns zijn, in genade aangenomen worden. Dat het water wat op ons voorhoofd zit, heen wijst naar de fontein die geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid. Dat het zin heeft, zoals het gebeden is bij de doop van ons en onze kinderen. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, of gij ons en onze kinderen, ook mijn kind, mijn kinderen wilt aanzien en wil wassen in uw bloed. Wie zijn het, die kleinen? Ze weten het allemaal, wie ze doorstoken hebben. Het wonder van het zwaard, het evangelie van het zwaard. En dan laat het vervolg van de tekst verder zien, daar een enkel woord over. Dat inderdaad dat resultaat zal hebben en vrucht zal hebben. Als deze herder zijn hand tot de kleine gaat wenden, dan kost dat wat. Het Twee delen zullen er niet meer zijn. Een derde deel zal behouden worden. Nee, ga alstublieft niet rekenen. Zegt u niet, oh, dat is dan 1 op de 3. Ongeveer. Dat is dwaasheid. U moet het anders benaderen. Het is er 1 op de 3. En dat is heel anders als dat u gaat zitten rekenen. Daar zit het wonder van Gods genade in. En dat geeft helemaal geen aanleiding om kleine gedachten te hebben van deze herder der schapen. En trouwens, als u er wel van overtuigd zou zijn dat u 1 op 3 moet gaan rekenen, dan zou ik maar zorgen dat u die ene bent. Strijd gij om in te gaan. Het herderlijk werk van de goede herder, het verzamelen tot de schaapskooi, maakt hij ook waar. Het versterken van de kleine. Dat ontroerende uit Jesaja 40 als het gaat om het herderlijke werk van deze herder die verwond werd, dodelijk verwond werd. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammeren, daar hebt u ze, de kleine. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen, de zogenden, zal hij zachtjes leiden. Of hij een herder is. En hij kan dat doen. Hij mag dat doen. Hij wil dat doen. Omdat hij zich liet slaan. Omdat hij één en al gehoorzaamheid geweest is. Zoals Isaac gehoorzaam meegegaan is met zijn vader. In de overtuiging dat dit de weg was die de Heere wilde dat hij gaan zou. Zo heeft deze herder in volmaakte gehoorzaamheid zijn leven aan de vader gegeven om herder te zijn. Om vanavond een kleine op te zoeken. Daarom laat hij het woord verkondigen. Waar bent u? Waar zit u? De herder weet het wel. Hij zal zijn hand tot de kleine wenden. En als u te klein denkt te zijn voor Gods genade, dan zegt u iets onmogelijks. Want er is er niet één die als die op zichzelf ziet, jawel, alle reden heeft om dat te zeggen. Maar niet als het gaat om de gewilligheid van deze herder. Ik zal het. En hij maakt het waar. Gezegend zwaard. Dat zal ook verheerlijkt worden tot in eeuwigheid. De kleine. Ze worden klein gehouden. Vers 9. Door het vuur. Gelouterd door het lijden. Kruisdragers achter Christus aan. Maar de herder en de vader zullen zeggen. Ik zal zeggen, het is mijn volk. En dat volk gaat ook wat zeggen. De Heere is mijn God. Vrees niet, gij klein kuddeke. Het is uw vaders welbehagen. Uw lieden het koninkrijk te geven. We gaan naar huis. Het zwaard. Hebt u het gezien? Heb jij het gezien? Denk aan het zwaard. En allen die zo de toevlucht leren nemen tot deze herder. Die het bidden. Zoek mij. Bezoek mij met uw heil. Ze mogen het weten. De Heere is rechtvaardig. als de herder geslagen is, indien gij mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Dat is het evangelie van het zwaard. En zo zullen deze schapen ook leren zingen, nadat ze zich verootmoedigd hebben, de deugden van hem, zijn gerechtigheid, zijn liefde, die zo het zwaard liet ontwaken. Amen. Samen danken en bidden. Heren, zo hebben we een ogenblik naar uw woord mogen luisteren. Het zijn uw woorden zelf geweest tegen uw eigen zoon. Zwaard, ontwaak de toorn Gods, onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken. Van het begin van zijn menswording tot aan het einde van zijn leven gedragen. het ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, het evangelie van het zwaard. Heere, schud wakker, wat niet beseft, wie niet beseft, dat er het zwaard is als een werkelijkheid. Wilt u ook hen brengen bij u? Goede herder, zoek ze, die niks meer te zoeken hebben, buiten u. Wilt u uw hand tot de kleinen wenden? En wilt u dat ook doen in het leven van onze kinderen? Heere, ontfermt u zich over ons allen, naar de grootheid van uw barmhartigheid. Zegen ons ook verder deze week. Help ons bij alles wat te doen is, wat er te doen is. Breng ons ook in het midden van de week hier samen in uw huis. En wil ook er dan zijn om op onze biddag voor gewassen arbeid uw aangezicht te zoeken en naar uw woord te luisteren. Heer, u weet ook dat er het wachten deze week is op het antwoord uit Broeksterwoude. Wilt u dominee De Haan ook geven wat hij nodig heeft? En als u wilt dat hij hier het werk ter hand neemt, roep hem dan zo dat hij het echt mag weten. En wilt u ook hier het gebed geven om die dienaar die u hier hebben wilt. En als het komt, verblijdt deze gemeente als de koning van de kerk door een dienaar aan haar te geven. Zegen de broeders van de kerkenraad, zegen de hele gemeente. Draag ons zo in uw gunst en leid al onze wegen. Vergeef het zondige en gebrekkige en heb dank voor het goede van uw huis. Om Jezus wil. Amen. Psalm 118, het achtste vers is onze slotzang. Gaat heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.